Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen Psalm 36, het tweede vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. Luisteren nu naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. We lezen het woord des Heren uit het eerste boek Samuel, het 20e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. 1 Samuel 20, vers 1 tot en met 17. En na de schriftlezing zingen we het tweede vers van Psalm 25, Psalm 25, vers 2. Toen vluchtte David van Najot bij Rama en hij kwam en zeide voor het aangezicht van Jonathan, wat heb ik gedaan, wat is mijn misdaad en wat is mijn zonde voor het aangezicht van uw vader, dat hij mijn ziel zoekt. Hij daarentegen zeide tot hem, dat zij verre, gij zult niet sterven. Zie, mijn vader doet geen grote zaak en geen kleine zaak, die hij voor mijn oor niet openbaart. Waarom zou dan mijn vader deze zaak voor mij verbergen? Dat is niet. Toen zwoer David verder en zeide, uw vader weet zeer wel dat ik genade in uw ogen gevonden heb. Daarom heeft hij gezegd dat Jonathan dit niet weten, opdat hij zich niet bekommeren. En zekerlijk, zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, er is maar als één schrede tussen mij en tussen de dood. Jonathan, u zeide tot David, wat uw ziel zegt, dat zal ik u doen. En David zeide tot Jonathan, zie, morgen is de nieuwe maan, dat ik zekerlijk met de koning zou aanzitten om te eten. Zo laat mij gaan, dat ik mij op het veld verbergen tot aan de derde dag, indien uw vader mij gewisselijk mist. Zo zult gij zeggen, David heeft voor mij zeer begeerd dat hij tot zijn stad Bethlehem mocht lopen, want aldaar is een jaarlijks offer voor het ganse geslacht. Indien hij aldus zegt, het is goed, zo heeft uw knecht vrede. Maar indien hij gans ontstoken is, zo weet dat het kwaad bij hem ten volle besloten is. Doe dan barmhartigheid aan uw knecht, want gij hebt uw knecht in een verbond des Heren met u gebracht. Maar is er een misdaad in mij, zo dood gij mij. Waarom zoudt gij mij toch tot uw vader brengen? Toen zeide Jonathan, dat zij verre van u. Maar indien ik zekerlijk merkte dat dit kwaad bij mijn vader ten volle besloten waren, dat het u zou overkomen, zou ik u dat niet te kennen geven? David nu zeide tot Jonathan, wie zal het mij te kennen geven, indien uw vader u wat hards antwoordt? Toen zeide Jonathan tot David, kom, laat ons toch uitgaan in het veld. En die beiden gingen uit in het veld. En Jonathan zeide tot David, de Heere, de God Israëls, indien ik mijn vader onderzocht zal hebben omtrent deze tijd, morgen of overmorgen, en zie, het is goed voor David, en ik dan tot u niet zenden en voor uw oor openbaren, alzo doe de Heere aan Jonathan, en alzo doe hij daartoe. Als mijn vader het kwaad over u behaagt, zo zal ik het voor uw oor ontdekken, en ik zal u trekken laten, dat gij in vrede heen gaat, en de Heere zij met u gelijk als hij met mijn vader geweest is. En zult gij niet, indien ik dan nog leef, ja, zult gij niet de weldadigheid des Heere aan mij doen, dat ik niet sterve? Ook zult gij uw weldadigheid niet afsnijden van mijn huis tot in eeuwigheid, ook niet wanneer de Heere een iegelijk van de vijanden van David van de aardbodem zal afgesneden hebben. Alzo maakte Jonathan een verbond met het huis van David, zeggende dat het de Heere eise van de hand van de vijanden van David. En Jonathan voer voort met David te doen zweren, omdat hij hem lief had, want hij had hem lief met de liefde van zijn ziel. Onze tekst voor de prediking van deze morgen vinden we in het tweede boek Samuel, in het negende hoofdstuk, 2 Samuel 9. Dat is uit de geschiedenis van David en Mephiboset, de zoon van Jonathan. Ik wil met u deze geschiedenis gaan lezen vanmorgen. Het eerste deel en vanavond, zo de Heere wil, het tweede gedeelte. Vanmorgen is onze tekst vers 3, 4 en 5. En de koning zeide, is er nog iemand van het huis van Saul, dat ik Gods weldadigheid bij hem doe? Toen zeide Ziba tot de koning, er is nog een zoon van Jonathan die geslagen is aan beide voeten. En de koning zeide tot hem, waar is hij? En Ziba zeide tot de koning, zie, hij is in het huis van Machir, de zoon van Amiel te Lodebar. Toen zond de koning David heen en hij nam hem uit het huis van Machir, de zoon van Amiel van Lodebar. Laten wij samen eerst God zegen bidden over de bediening van zijn woord. Heere, gij hebt ons ook aan de morgen van deze dag weer, op deze nieuwe zondag, het voorrecht gegeven dat wij naar uw huis mochten komen. Er is weer een week voorbij gegaan, een week van arbeid voor sommigen, voor anderen een week van vakantie. Maar Heere, op deze zondag mogen we elkaar weer ontmoeten in uw huis, op de plaats van het gebed, waar ook de verkondiging van uw woord mag geschieden. En wij danken u voor de gelegenheid, de hernieuwde gelegenheid, om te vernemen wat gij tot ons te zeggen hebt. We mogen u erkennen, Heere, voor het voorrecht, want een voorrecht is het. Er zijn er velen die dit voorrecht niet hebben, en zij zouden ons wellicht beter kunnen zeggen wat ze missen dan dat wij die het voorrecht bezitten kunnen uitspreken hoezeer we dit moeten waarderen. Want juist als we missen, dan leren we pas de grootheid van de voorrechten zien. Dat is met gezondheid zo, dat is met andere dingen zo, maar dat is ook zo, Heere, als wij niet meer naar uw huis kunnen gaan. Als we dat in ons leven, in onze gezonde dagen gewoon waren, maar door ziekte of door ouderdom niet meer kunnen. En zulke zijn er ook die vanmorgen met ons meeluisteren. Heere, wij bidden van u dat gij ook aan hen wilt gedenken. En hoewel zij dan niet meer kunnen opgaan naar uw huis, geef hen toch uw rijke zegen onder de verkondiging van uw woord. En wilt gij uw woord ook in hun leven gebruiken, om hen daardoor te onderwijzen, en daardoor ook in hun hart te werken, en daardoor ook hen kennis van u en van uw genade te geven. Maar ons, zoals wij hier zijn, Heere, doe ons voor het eerst of bij vernieuwing beseffen wat een voorrecht u ons geeft, dat wij nog mogen horen de dingen die van zo uitnemend belang zijn. De dingen die strekken tot de zaligheid van onze ziel. Leer ons luisteren naar dat woord. Leer ons hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. En wilt gij door uw Heilige Geest ons ook leren eten en drinken van dat brood en dat water des levens dat gij om niet aanbiedt. Zegen ons, Heere, in ons samen zijn. En als we uw schriften gaan openen, doe ons dan door uw geest verstaan wat gij ons daarin bekend maakt. En geef dat wij ook met toepassing voor ons eigen hart en leven mogen luisteren. Daarbij hebben we nodig het werk van uw Heilige Geest. Ach, Heere, hoe zullen wij van onszelf uw woord recht kunnen verstaan, verkondigen, toepassen? Het is nodig dat gij ons door uw geest leidt en verlicht. en dat uw geest ons ware wijsheid leert, ons hart verlicht en de nevels opdoet klaren. Schenk ons dat werk van uw geest, alhoewel wij moeten erkennen dat wij het niet verdiend hebben. Onze zonden getuigen tegen ons. Heere, gij weet het, in ons leven is veel wat voor uw heilig aangezicht niet bestaan kan. En als we dat zo moeten meenemen voor uw rechterstoel, Heere, dan zal dat ons veroordelen en op grond daarvan zult u ons moeten verwijzen naar de buitenste duisternis, want de ziel die zondigt, die zal sterven. Heere, dat hebt u eenmaal gezegd en dat woord dat is nog waar. En dat is straks ook voor uw rechterstoel waar. De ziel die zondigt, die zal sterven. En als er dan geen bedekking in het gericht is en als er niet het bloed is dat ons reinigt van alle zonde, en als wij niet hebben leren schuilen achter dat werk van de Heere Jezus Christus en hem niet hebben leren kennen als zaligmaker, Heere, waar moeten we dan verschijnen? En daarom, Heere, ook in dit morgenuur als wij voor uw aangezicht verschijnen, dan moeten wij het u erkennen en belijden. Wij hebben gedaan wat kwaad is in uw ogen en onze zonden getuigen tegen ons en maken ons onwaardig en ongeschikt. Maar doe genadig verzoening over al het kwaad en vergeef al de ongerechtigheid. En was en reinig ons in uw dierbaar bloed, o Heere Jezus Christus. Heere, wij bidden zo om uw zegen over de verkondiging van uw woord vanmorgen en op deze dag. En dan niet alleen hier, maar overal waar uw woord verkondigd mag worden. Stel het tot een zegen. Stel het tot een zegen, Heere, daar waar het gebracht mag worden. In vrijheid en misschien ook niet in vrijheid. Want er zijn ook landen en plaatsen in deze wereld waar de vrijheden die wij genieten ontbreken. Maar wil niettemin toch ook daar uw woord tot een zegen stellen voor veler hart. Heren, wij bidden van u dat gij aan uw kerk wilt gedenken over de ganse aarde, uw volk. Ook in landen en in gebieden waar uw kerk verdrukt wordt en waar uw kerk verre in de minderheid is. En waar het getal dergenen die u vrezen zo verdwijnend klein lijkt te zijn. Heere, o, u hebt het gezegd dat gij uw kerk zult bewaren. En dat de poorten der hel uw gemeente niet zullen overweldigen. Ook niet daar waar vervolging en verdrukking is. Maar wilt gij dat woord waarmaken en wilt gij het ons ook in onze tijd doen zien? Niet alleen dat uw kerk bewaard wordt, maar ook dat uw kerk vermeerderd wordt. En dat het getal van hen die uw naam belijden door het werk van uw geest dat toch steeds voortgaan zal, groeien mag. En dat zo ook in het midden van de wereld waarin wij leven uw naam geprezen mag worden. En groot gemaakt voor de werken uw handen. Heere, zegen dan uw evangelie. En laat het verkondigd worden in vrijmoedigheid. Als het getuigenis van uw genade. Waardoor zondaren gewezen worden op dat enige offer dat volmaken zal allen die door Christus tot God gaan. Zegen alle arbeid in uw koninkrijk. En bekwaam uw knechten, Heere, om dat werk te verrichten. Bekwaam alle die gij op welke plaats dan ook roept om dienstbaar te zijn in de arbeid van het evangelie. Het zij dat geschiet in de ambtelijke verkondiging van uw woord of in andere ambtelijke arbeid. Of het zij dat geschiet, Heere, in onze gezinnen of op scholen of waar dan ook. Doe gij dat werk uw zegen dragen. En waar er dan ook, op welke wijze gesproken wordt over die enige naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is. Laat die boodschap ook vruchten dragen in zondaarsharten. Maar dan weten we het, Heere, dan is er ook veel onwaarheid. op preekstoelen en op andere plaatsen. Veel wat als waarheid wordt gepresenteerd, maar wat toch niet de waarheid is. En wat met uw woord weinig of niets meer uitstaande heeft. Heren, laat die boodschap die uiteindelijk op een dwaalweg brengt en van u afhoudt, door de overwinnende kracht van uw Heilige Geest verstommen. En wilt gij de waarheid van uw getuigenis laten weer klinken over het rond der aarde. Heren, wij mogen u bidden om deze dingen, alhoewel wij het moeten belijden dat wij geen van uw zegeningen verdiend hebben. Maar zoals gij het bewezen hebt dat u goed en goeddoende zijt, zoals u het betoond hebt ook in de week die voorbij gegaan is en in de weken die voorbij gegaan zijn, in welke we elkaar niet op deze plaats ontmoet hebben. Zoals gij het betoond hebt dat u een God zijt die spaart en draagt en verzorgt en onderhoudt, betoon het ook vandaag dat u in genade aan ons denkt en in gunst op ons neerziet en dat u het alles wel maakt. Heren, wij bidden u dat gij zo onze noden vervullen wilt en ook al de noden van hen die een weg moeten gaan van moeite en verdriet, van ziekte, van zorg. En er zijn er ook in ons midden, heren, die in zo'n weg geleid worden, wil ook daarin voorzien. Alle die rouw dragen, en er zijn ook in ons midden rouwdragenden die langer geleden of zeer recentelijk een verlies geleden hebben. Heren, we dragen ze aan u de Heren op. Ook die familie die in de afgelopen week aan het open graf stond om een oude vader weg te brengen. Heren, denk hen, denk aan hen in uw genade. En wilt gij ook in het gemis en in het verdriet en in de rouw uw gunst rijkelijk betonen en uit verlies nog winst geven. Hoor ons om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 145 en daarvan het derde en het vijfde vers. 145, het derde en het vijfde vers. Zij zullen uit de volheid van het gemoed en uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Gemeente, u zult ongetwijfeld zo ook wel eens uw vragen hebben als u de geschiedenis van koning David leest. Dat is de man die genoemd wordt de man naar Gods hart. Dat is de man van wie wij zoveel prachtige psalmen hebben, waarin hij spreekt niet alleen over wie God is, maar ook hoe hij God heeft leren kennen. Psalmen waarin hij spreekt van zijn Gods gemis en van zijn gemeenschap met de Heere. Psalmen waarin hij iets laat zien van zijn innerlijk leven. En dan komt hij openbaar als iemand die de Heere vreest. Jazeker, David was een man waarvan veel goede dingen gezegd worden in de schrift. Maar van deze David lezen wij ook zoveel andere dingen. Zoveel zondige dingen, zoveel wreed. Heden. Want deze David lezen we ook zo menigmaal dat hij van zijn plaats af is. En dat er van de genade Gods in zijn leven niets meer te bespeuren is, althans niet voor ons oog. En dat stelt ons wel eens voor vragen en voor raadselen. En daarmee komt dan ook inderdaad uit dat zelfs de Allerheiligste, zolang hij in dit leven is, nog maar een klein beginsel van de gehoorzaamheid heeft die God van hem vraagt. En al komt er dan inderdaad ook veel menselijks en dus ook veel zondigs in het leven van David tot openbaring, en al verbergt de schrift dat voor ons niet, opdat wij van David geen ideaal beeld zouden hebben, toch laat de Heere het ons zien dat deze man een man was met genade. En dat hij ook in zijn koningschap een voorafschaduwing was van de Heere Jezus Christus, Davids grote zoon. Dat is David niet altijd geweest. Hij heeft ook dat licht van het evangelie wel eens verduisterd, zodat het volk van Israël in hem en door hem heen de komende Messias niet kon zien. Maar op andere tijden, als David weer leefde zoals hij behoort te leven, als een mens in gemeenschap met God die genade ontvangt om het beeld Gods te vertonen, als David weer leefde zoals dat betaamde, dan werd ook in zijn regering iets zichtbaar van die komende Christus, van die grote koning, die op de troon van David zou zitten en zou regeren tot in eeuwigheid. En een van die perioden in Davids leven waarin hij licht mocht laten schijnen op de komende Christus, of anders gezegd, een van die perioden waarin de komende Christus door David heen en in Davids werk zichzelf bekend maakte. Een van die perioden vinden wij beschreven in het negende hoofdstuk van het tweede Samuelboek. De geschiedenis van David en de zoon, de kreupele zoon van Jonathan, Mephibosheth. Het is in een periode waarin David geen oorlog hoeft te voeren. Dat heeft hij heel wat moeten doen. Er waren heel wat vijanden. Hij heeft met die vijanden moeten strijden en de Heere heeft hem steeds weer doorgeholpen. Maar nu is er een periode gekomen waarin al die vijanden tot zwijgen gebracht zijn en er is rust en vrede in Davids koninkrijk. En in zo'n periode denkt David terug aan een oud verbond, een oude belofte, een oude eed die hij gezworen heeft aan Jonathan. Jonathan en David waren boezemvrienden. Jonathan ging hoe langer hoe meer begrijpen dat niet hij, hoewel hij de kroonprins was, maar dat David de opvolger van Saul zou worden. En Jonathan heeft dat gewillig aanvaard. Hij heeft gebogen onder deze beschikking Gods en hij heeft aanvaard wat de Heere deed. En zo heeft Jonathan gebogen onder Gods wil en hij heeft David erkend als de komende heerser. Maar Jonathan heeft toen, en we hebben dat met elkaar gelezen, wel aan David een belofte gevraagd. Namelijk dat als de Heere hem op de troon zou zetten, dat hij dan Gods weldadigheid aan hem, als hij nog zou leven, en in ieder geval ook als een nageslacht zou bewijzen. En David heeft daarvoor Gods aangezicht volmondig en van heler harte ja opgezegd. Hij zal aan Jonathan en aan zijn huis weldadigheid bewijzen. En nu is de tijd gekomen dat David aan die belofte terugdenkt. Maar zijn er nog van het huis van Saul aan wie hij weldadigheid kan bewijzen? Er wordt een onderzoek ingesteld en aanvankelijk levert dat onderzoek niets op. Maar dan komt Ziba, die vroeger in dienst van het huis van Saul gestaan heeft, en Ziba weet te vertellen dat er nog een zoon van Jonathan overgebleven is. Het is iemand die ver weg is, aan de overzijde van de Jordaan, in het kleine dorpje Lodebar woont, in het huis van een zekere Machir, de zoon van Amiel. Daar is deze zoon van Jonathan, die Mephiboset heet, heen gevlucht en daar houdt hij zich schuil. Daar verbergt hij zich voor David uit vrees dat David misschien wel zal doen wat andere koningen deden, namelijk het ganse geslacht van hun voorganger uitroeien. Dat was in die dagen gewoon, als er een koning de troon beklom, dan richtte hij vaak een bloedbad aan onder het nageslacht van zijn voorganger. En zo lezen wij ook in de schrift wel voorbeelden van mensen die met het huis van hun voorganger geen pardon kenden. David zou dat ook hebben kunnen doen. En Mephiboset is daar bevreesd voor. En vandaar dat hij weggevlucht is. En wegschuilt in Lodebar. Ver bij Jeruzalem vandaan. En als David hoort dat er dan nog één is, dan zendt hij zijn knechten uit en hij geeft zijn knechten opdracht om die Mephiboset te zoeken en hem te brengen. Niet hem alleen maar uitnodigen en het dan aan de beleefdheid van Mephiboset over te laten of hij de uitnodiging zal aannemen. Nee, hij geeft zijn knecht de opdracht om hem te halen en om hem in Jeruzalem te brengen. En zo betoont David in eerste instantie dan weldadigheid. De kleinzoon van Saul aan de zoon van Jonathan. Zo is dat eerste gedeelte van de geschiedenis in dit 9e hoofdstuk van 2 Samuel. Ik ga niet verder met deze geschiedenis. De rest hopen we vanavond te zien. Maar wat kunnen wij uit dit gedeelte van de geschiedenis leren? Wel, laten wij nog eens even op een rijtje zetten wat David hier eigenlijk doet. In de eerste plaats, hij wil weldadigheid bewijzen. En daarom zoekt hij naar overlevenden van het huis van Saul. Dus niet om ze te doden, omdat zij eventueel een bedreiging voor zijn troon zijn. Maar hij wil, als hij ze vinden kan, hij wil aan hen weldadigheid bewijzen. Hij heeft gunstige plannen, hij denkt gedachten des vredes en niet des kwaads. Waarom doet David dat? Dat doet David krachtens de genade Gods in zijn leven. Ik zei het u zo pas al, David was een mens die niet altijd, maar op sommige momenten toch weer zeer duidelijk, het beeld Gods mocht vertonen. En de Heere werkt toch in het leven van al zijn volk in deze richting, dat hij hen vernieuwt naar zijn beeld. Hij heeft David gemaakt tot het voorwerp van zijn barmhartigheid en zijn genade. En dan draagt dat deze vrucht in Davids leven, dat hij aan wie barmhartigheid bewezen is, nu ook barmhartigheid wil gaan bewijzen aan anderen. Dan gaat David nu iets doen van wat de Heere aan hem gedaan heeft. En dat wordt heel duidelijk naar voren gebracht in het derde vers van dit hoofdstuk. En de koning zeide: is er nog iemand van het huis van Saul dat ik Gods weldadigheid bij hem doe? Dus niet Davids eigen weldadigheid. Het is niet zo dat David zoekt naar een mogelijkheid om te bewijzen dat hij vriendelijk is tegenover medemensen. Het is niet zo dat David een gelegenheid zoekt om zichzelf als een weldadig en een barmhartig mens te openbaren tegenover het nageslacht van Saul. David zoekt iets anders te laten zien dan alleen wat hij is. David zoekt in wat hij nu gaat doen te laten zien wie God is en wat God geeft. Het gaat hem om Gods weldadigheid. En dan zegt David er ook bij waarom hij dat bewijzen wil. Dat doet hij en hij zegt dat, moet u goed omdenken, hij zegt dat op het moment waarop hij nog helemaal niet weet of er nakomelingen van Saul in leven zijn en wie dat dan wel zijn. Hij zegt dat zonder dat hij op enigerlei wijze in rekening brengt kwaliteiten in de personen over wie het gaat. Waarom wil David die weldadigheid Gods bewijzen? Om Jonathans wil. Om Jonathans wil. Zo heeft hij het in het eerste vers al gezegd. Is er nog iemand in leven van het huis van Saul dat ik weldadigheid aan hem doe om Jonathans wil? Dat wil natuurlijk zeggen om dat verbond met Jonathan. Om die belofte gegeven aan Jonathan. Om die eed die Jonathan hem heeft doen zweren. En dat uur waar we van gelezen hebben, dat staat David hier duidelijk voor de aandacht. En wat er toen gebeurd is, dat weegt hem heel zwaar. En dat verplicht hem. Dat bindt hem voor Gods aangezicht. Om nu onderzoek te doen naar een eventueel nageslacht van Saul. En vanwege die eed, waar David niet op terug wil komen, maar die hij houden wil vanwege dat verbond, vanwege die liefde die in dat verbond en in de verbondsluiting sprak, vanwege deze dingen zoekt David dus naar iemand uit het huis van Saul om Gods weldadigheid aan hem te bewijzen. Dus David zoekt niet eerst uit, zijn er nog mensen, en als hij ze gevonden heeft, gaat hij ze dan niet eerst beoordelen om te kijken of ze wel weldadigheid verdiend hebben? Nee. David stuurt niet eerst zijn knechten uit om te kijken wie er nog zijn, en als hij ze dan gevonden heeft, pas dan gaat beoordelen of hij weldadigheid zal bewijzen of niet. Hij neemt niet in aanmerking enige kwaliteiten of enige waardigheid die eventueel aanwezig zouden zijn in dat nageslacht van Saul. Dat komt helemaal niet in zijn gedachten op. De enige grond om weldadigheid te bewijzen is de afspraak voor Gods aangezicht gemaakt. Het verbond waarvan David niet terug wil en niet terug kan. Dan het tweede wat we in deze geschiedenis duidelijk voor de aandacht krijgen, dat is: wie is deze Mefiboset nu eigenlijk? Ziba heeft David verteld waar hij is. Ziba heeft David verteld dat hij ook kreupel is aan beide voeten. En als David dat allemaal hoort, dan zou u kunnen denken, wel, David zal dan misschien toch nog even terugdeinzen. Als dat de enige is van het huis van Saul, vluchteling en dan nog iemand die kreupel is aan beide voeten, een invalide, een gehandicapte, moet David zo iemand aan zijn paleis ontbieden? Moet David aan zo iemand weldadigheid bewijzen? En als we het nagaan, gemeente, dan heeft Mefiboset heel wat dingen in zijn nadeel. Eigenlijk is alles wat Mefiboset heeft in zijn nadeel. En alles wat hij is en wat hij heeft, dat maakt hem ten enenmale ongeschikt om in het paleis van David een plaats te krijgen. Ga maar na, hij stamt af van Saul. En Saul was Davids meest onverzoenlijke vijand, die hem jarenlang wreed vervolgd heeft en die geen ander doel had dan Davids leven van hem weg te nemen. Moet David dan aan een afstammeling van deze onverzoenlijke vijand weldadigheid bewijzen? Mefiboset heeft zijn afstamming tegen. Hij heeft ook zijn naam tegen. Zijn naam pleit ook in zijn nadeel, want wat betekent de naam Mefiboset? Ik weet niet wie hem die naam gegeven heeft en ik weet ook niet waarom hem deze naam gegeven is. Maar ik weet dat de naam Mefiboset betekent een schandelijk ding. Dat betekent zijn naam, een schandelijk ding. Nogmaals, ik weet niet hoe hij aan die naam komt, maar dat is de betekenis. En dat pleit ook weer tegen hem. Dan in de derde plaats, hij is een vluchteling die zich voor David probeert te verbergen en die nog nooit een poging gedaan heeft om David gunstig voor zich te stemmen, die nog nooit aan David om genade gevraagd heeft. En dan in de vierde plaats, hij is kreupel aan beide voeten. In 2 Samuel 4 vers 4 wordt ons verteld hoe hij kreupel geworden is. Dat is het gevolg van een ongeluk. Toen de slag op Gilboa had plaatsgevonden, waar Saul sneuvelde en waar ook Jonathan sneuvelde, toen heeft de voedster van Mefiboset dat bericht gehoord en ze is daar zo van geschrokken dat ze de kleine Mefiboset in haar armen genomen heeft en is gaan vluchten en op haar vlucht heeft ze dat kind laten vallen en toen is hij invalide geworden. En nu is hij kreupel. En nu is hij niet in staat om op eigen kracht te lopen. Moet David zo iemand in zijn paleis halen? Zal dat een sieraad voor zijn paleis kunnen zijn? En dan moet u denken in termen van toen en in de begrippen van die Oosterse wereld, waarbij koningen wel meer mensen in hun paleis opnamen, maar dat waren altijd mensen die iets betekend hadden in het Rijk of in de dienst van het Koninkrijk, die sieraden waren waarmee de koning zichzelf kon verheerlijken. Geen kreupele mensen. En dan in de laatste plaats, Mefiboset woont in Lodebar. Dat is ook al iets wat tegen hem getuigt. Hoe heeft hij het zo uit kunnen zoeken? Een man die een naam draagt, betekent een schandelijk ding, woont in een plaatsje en dat plaatsje betekent, de naam Lodebar betekent niets, niemendal. Dus je kunt nou eigenlijk in Mefibosets leven niets vinden waardoor hij zichzelf kan aanbevelen bij koning David en waarmee hij voor David kan verschijnen en op grond waarvan David nou zou kunnen zeggen, nou Mefiboset, u kies ik uit, u bent voortaan mijn gast, u bent voortaan in mijn paleis. Er is niets. Zijn afkomst niet, zijn naam niet, zijn tegenwoordige positie niet, zijn lichamelijke conditie niet en zijn verblijfplaats niet. En toch als David dat allemaal gehoord heeft en dat allemaal begrepen heeft, dan wijzigt hij zijn plannen niet. En dan zegt hij niet tegen zijn knechten, nou als het nou zo uitpakt dat onderzoek, nou laat dan maar zitten. Nee, dan stuurt hij zijn knechten uit met de duidelijke opdracht, ze moeten naar Lodebar gaan, naar het huis van Machir, de zoon van Ammiel. En ze moeten daar niet alleen voor de deur stoppen en dan een briefje van de koning afgeven en daarin staat, Mefiboset, als u er zin in hebt, dan kunt u in Jeruzalem komen, dan is u welkom. Niet alleen een uitnodiging, nee, die knechten krijgen de opdracht van David mee om hem te brengen. En daar rekent David al met de kreupele benen van Mefiboset. Niet alleen uitnodigen, maar hem halen en hem brengen. En dan is Mefiboset misschien wel geschrokken toen daar dat gezantschap uit Jeruzalem voor de deur kwam. En er is misschien de eerste gedachte in zijn hart wel geweest, heeft David me dan toch gevonden? De knechten van de koning spreken vriendelijk met hem. En ze nodigen hem uit. En ze dringen er bij hem op aan. En als Mefiboset misschien tegenwerpingen maakt. En misschien op zijn kreupele voeten wijst en zegt maar hoe kan ik in Jeruzalem komen. Dan hebben de knechten de oplossing bij de hand. En die oplossing bestaat niet uit een paar krukken die ze aan Mefiboset geven. Waarbij ze zeggen nou kijk zie dan maar met behulp van die krukken zelf de weg naar Jeruzalem af te leggen. Nee, ze nemen hem mee in de wagen. En zij brengen hem naar Jeruzalem. En daar in Jeruzalem ondervindt Mefiboset tot zijn grote verwondering en tot zijn diepe dankbaarheid wat het is om via de koning Gods weldadigheid te ontvangen. Ik denk dat u in uw gedachten hier en daar al wel even een toepassing gemaakt hebt. Het ligt er in deze geschiedenis op sommige punten ook wel heel duidelijk in. En inderdaad, dit hoofdstuk is puur evangelie. Dit hoofdstuk waarin David Gods weldadigheid bewijst aan een nakomeling van Saul, is een boodschap die ons vertelt hoe God zelf weldadigheid bewijst aan arme zondaren. Want hier is David toch wel heel duidelijk een afschaduwing van Christus. Hier, in deze geschiedenis waarin David Gods weldadigheid bewijst. En daarin ligt de sleutel ook voor het verstaan van de geestelijke boodschap en de geestelijke lessen van dit hoofdstuk. Zo doet God het. En dat mag David laten zien. Zo betoont God weldadigheid. En David is het instrument waarlangs de Heere dat doet. En daarbij valt het ons in de eerste plaats op dat het initiatief van David uitgaat. Mefiboset komt niet naar Jeruzalem met een verzoekschrift. Mefiboset komt niet na lang beraad tot David met de vraag, mag ik audiëntie bij u hebben en mag ik u een verzoek doen? David maakt plannen. En zo weten we het ook uit deze geschiedenis weer waar de zaligheid van een zondaar begint. Niet bij de mens. Niet bij het gebed van de mens. Niet bij het zoeken van een mens. God zoekt de zondaar. En zo begon het al direct na de val in het paradijs. Toen verborg de mens zich, net als Mefiboset zich hier verbergt in Lodebar. Zo hebben Adam en Eva zich verborgen voor God in het struikgewas. En zij vroegen niet naar God en zij zochten niet naar God. Integendeel, ze probeerden zich voor hem te verbergen en voor hem schuil te houden om hem nooit meer onder ogen te komen. Maar God zocht. En God drong om zo te zeggen door de struiken van de Hof van Eden, totdat hij Adam en Eva gevonden had. Hij riep hun naam, hij riep hen uit de struiken tevoorschijn, waar zijt gij? En zo is het altijd. En als het zo niet was, dan was er geen mens ooit behouden geworden. Het gaat van God uit. Hij werkt de zaligheid van de zondaar En hij doet dat van het allereerste begin af. Hij roept de mens. Want die mens is voor hem op de vlucht. Die mens loopt bij hem vandaan. Die mens is van hem verwijderd. Ver verwijderd. En die mens heeft geen plan om naar God terug te keren. De schrift zegt immers, er is niemand die God zoekt. Al degenen die van Adam afstammen, zijn mensen die bij de Heere vandaan gelopen zijn. Allen zijn we als schapen afgekeerd en we gaan op onze eigen weg. En dat is altijd een weg bij de Heere vandaan. En er komt geen schaap terecht. Er komt geen schaap terug bij de herder uit eigen voornemen. En omdat hij het bij zichzelf zo beslaat. Wij dwalen alleen maar af. En we zwerven alleen maar af. Totdat we omkomen in de buitenste duisternis. Maar God. De verlossing begint bij hem. Hebt u dat in uw leven zo gezien? Is uw verlossing ook bij God begonnen? En nou vraag ik dat niet om even vlug een rechtzinnig antwoord te krijgen. Nee, nee, maar hebt u het zo ook beleefd? Hebt u dat zo ook geleerd? Hebt u God gevonden? Maar wie vindt de Heer? Wie vindt de Heer? Iemand die al door hem gevonden is. Zeker de mens wordt geroepen om de Heere te zoeken. Menigmaal zegt de Heere dat zoekt de Heere terwijl hij te vinden is. Roept hem aan terwijl hij nabij is. En zo roept de Heere ons op tot heilige werkzaamheden. In het gebed en in het onderzoeken van zijn woord. En in het waken aan zijn poorten en zo meer. Zeker dat is heilige opdracht van Gods wegen. Maar daar begint onze zaligheid toch niet mee. De zaligheid van een zondaar begint als God opstaat. En als God gaat vragen, waar zijt gij? En als God die mens gaat aanspreken en hem gaat zoeken. Als Christus komt, van wie gezegd wordt, van wie die van zichzelf zegt, hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. En daar leert inderdaad Gods kerk het van verwachten van dat werk Gods. Ook in het begin, de zaligheid ligt in hem. En eindigt ook in hem. Alpha en Omega wordt hij genoemd. Het begin en het einde. De eerste en de laatste. En hij met zijn genade omspant het leven van al de zijnen. Het begon bij hem en door hem. En het laatste zal weer zijn werk en zijn werk alleen zijn. En daarom ligt de zaligheid van de kerk des Heren vast. En waarom doet de Heere het? Waarom zoekt hij? Waarom deed David het in het leven van Mefiboset? Om Jonathans wil. Om waardigheid bij Mefiboset? Nee. Omdat Mefiboset iets bezat waardoor Davids hart in beweging kwam? Nee. Dat kwam allemaal niet in aanmerking. En zo is het ook met de zondaar. God is niet met ons lot bewogen. Het is niet onze verdiensten of onze ellende. Het is niet datgene wat we goed hebben of de moeite waarin we terechtgekomen zijn, waardoor de Heere in beweging komt om gunst te bewijzen. Nee, nee. Waarom toont de Heere barmhartigheid? Waarom zoekt hij een zondaar? Waarom vraagt hij naar het verlorene? En als hij in het leven van een kind van Adam komt, op welke grond doet hij dat dan? En waarom spreekt hij zo iemand van genade? En waarom gaat hij zijn geest in zo'n hart laten werken? Wat ligt daarachter? Niet iets in die mens, maar het eeuwig verbond. Om Jonathans wil, zegt David, en God zegt het om Christus wil. om die afspraken in de eeuwigheid gemaakt, de raad des vredes, Vader, Zoon en Heilige Geest, in, mag ik het zo zeggen, heilige goddelijke conferentie over het lot van het verloren kind van Adam. En de Zoon neemt op zich, als hij zich borg stelt om de schuld te betalen en Gods recht te bevredigen. De Geest neemt op zich om dat werk van Christus uit te werken en toe te passen aan de ziel. En vanwege dat verbond, die goddelijke afspraken, die onwankelbaar en onveranderlijk zijn, op grond van die goddelijke beschikkingen, komt Christus naar de wereld, komt de Geest naar deze aarde en gaat God beginnen en voortzetten zijn werk in het leven van een kind van Adam, verloren in schuld. Die mens heeft niks waarmee hij God behagen kan. Die mens bezit niets wat hij de Heere kan aanbieden. Alles wat hij heeft, ik kom er straks op terug, getuigd tegen hem, is in zijn nadeel. Maar dat weerhoudt de Heere niet. Hij doet het niet om uwentwil. Hij doet het om zijn grote naams wil. En het is alles op grond van dat verbond, dat van geen wankelen weet. Nou, ga daar nu met uw gedachten eens naartoe. U die weten mag van opzoekende liefde Gods in uw leven. U die weten mag van genade ondervonden. U die weten mag dat de Heere naar u gevraagd heeft. Dat komt uit de eeuwigheid. Dat is om het verbond. Dat is om Gods wil. Dat is soevereine genade. En dan weer die Mefiboset, een treffend beeld van wat de mens is. We zagen het, Mefiboset heeft alleen maar dingen tegen zich. En als hij het ooit gedaan zou hebben, ik bedoel naar Jeruzalem reizen om David om zijn gunst te vragen. En als David dan gevraagd had aan Mefiboset, maar op grond waarvan, wat hebt u? Waarmee verdient u het dat ik u zo zou behandelen? Dan had Mefiboset lege handen gehad. En dan had hij daar gestaan met een gesloten mond, want hij kon niets inbrengen. En zo is de mens ook voor God. Wat heeft hij? Hij is een ellendige zondaar, door zijn zonde is hij alles kwijtgeraakt. Hij is een verloren mens en alles, alles getuigt tegen hem, zijn afstamming. Want waar komen we vandaan? Uit het huis van Adam. En Adam was de eerste opstandeling. Die van God en van zijn dienst niet meer wilde weten. En zo is ook het nageslacht van Adam een nageslacht van opstandelingen. Van mensen die Gods wetten vertreden. Van mensen die Gods vijanden geworden zijn. Het bedenken des vleeses is vijandschap tegen God. En daarin ligt heel onze afstammeling, onze afkomst verklaard. Vijandschap tegen God. En we krenken de Heere en we zijn ongehoorzaam. Dat is pijnlijk om dat te bedenken en om het te beleven, maar het is wat de Schrift ons leert. Dat is het eerste wat we al tegen hebben. Wat al tegen ons getuigt en het getuigt al tegen ons in het moment van onze geboorte. En dan worden we zondaren geboren. Zoals Mefibosets naam ook iets was wat tegen hem getuigde. Een schandelijk ding. Zo heten wij ook. En bij Mefiboset weet ik niet hoe hij aan die naam komt en wie hem die naam gegeven heeft. Maar wij weten wel dat God ons zondaar noemt. We zijn allen als een onreine. En onze gerechtigheden zijn een wegwerpelijk kleed, vuil, verdorven, met een boos hart, vol boosheid. En dan onze tegenwoordige positie. Mefiboset was een vluchteling die nooit een poging deed om David onder ogen te komen en Davids gunst te zoeken. En zo is ook de mens bij God vandaan gevlucht. Hij bandt als het kan God uit zijn gedachten. Zou zo liefst altijd bij God vandaan willen blijven. Nooit naar God vragen, nooit naar de Heere omzien. Zoals ik al zei, er is niemand die God zoekt. We hebben geen behoefte aan God. Mefiboset was kreupel. En wat is de mens? Onbekwaam tot enig goed. Onbekwaam om in de wegen des Heren te gaan. Onbekwaam om God te dienen. Onbekwaam om hem lief te hebben. Onbekwaam om iets te doen waar de Heren recht op heeft. Niemand. En daar heb je onze kreupelheid. Niemand kan tot mij komen. Zegt de Heere Jezus. En waarom niet? Omdat je kreupel bent aan beide benen. En de woonplaats, Lodebar. Niets. Waar woont u? Waar wonen wij van nature? Zo kun je de wereld ook noemen, nietwaar? Lodebar. De wereld die in het boze ligt. En die niets oplevert voor onze ziel. Die een huilende wildernis is. En waar geen brood voor ons hart te vinden is. Wel sport en spel en allerlei, maar geen dingen die ons hart kunnen verzadigen en die ons vrede met God kunnen geven. Lodebar, daar zat uiteindelijk ook de verloren zoon. En toen zijn ogen open gingen, besefte hij het dat hij in Lodebar woonde. Ik verga van honger, want het levert daar niets op voor zijn ziel. Hebt u die toestand leren inzien? Zo staat het er met ons voor. Alles tegen. Niets waarmee je voor de Heere kunt verschijnen, niets waarmee je zijn gunst kunt verdienen, niets. Alleen maar ongerechtigheid en zonde en afkerigheid en afmakingen. Zo gij, Heere, de ongerechtigheden gadeslaat, wie zal bestaan? Is dat uw taal? Is dat uw belijdenis? Hebben we het zo voor God leren uitspreken, Heere, wie kan bestaan? Ga niet in het gericht met uw knecht. Want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. Pijnlijke dingen, vernederende dingen. Om te ervaren dat we een onreine zijn en een onbekwame en een vijand van God. En dat moeten we toch leren inzien. Kennis van onszelf is net zo nodig als kennis van God en van Christus. Inzien wie wij zijn. Inzien wat de schrift van ons mensen zegt in onze diepe val en verlorenheid, in onze nood en ellende. Is nodig, zullen we ooit gaan waarderen de weldadigheid Gods. Maar, zegt iemand, is dat dan niet een leer die tot wanhoop brengt? Als het nu zo diep moet en als we nu dat alles moeten gaan aanvaarden, is dat dan niet genoeg om een mens tot wanhoop te brengen en hem alle moed te ontnemen? Jawel, wanhoop aan onszelf. Daar brengt de Heere de zijnen, dat ze gaan wanhopen aan zichzelf. Maar niet aan hem. Want tegelijkertijd gaat dit 9e hoofdstuk van 2 Samuel openbaren. Dat, hoewel er dan in Mefiboset niets is. Nochtans David zijn knechten uitzendt. En hulp gaat verschaffen aan deze nooddruftige. En dat is het evangelie. Juist in deze context. Dat is juist het evangelie, dat David nu weldadigheid Gods gaat bewijzen aan zo iemand als Mefiboset was. En dat tot hem de nodiging komt. Dat is het evangelie dat ons vertelt dat er niemand te onwaardig is. Dat er niemand te ver weg is. Al zit hij zelfs in Lodebar, dan gaat David nog werk doen om hem te halen. Al is hij nog zo ellendig, dan gaat David nog zijn knechten uitsturen om hem te brengen. Al kan hij zelf niet komen, dan neemt David maatregelen om hem te laten brengen. Al heeft hij geen enkele waardigheid en al kan hij niets aan David laten zien. En al heeft hij nog nooit een poging gedaan om David om genade te bidden. Dan nog strekt de koning de weldadigheid Gods naar zoon uit. Dat is het evangelie. En dat leert ons dat niemand te slecht, niemand te verdorven, niemand te verloren is. Maar dat er nog een mogelijkheid bij God blijft. En dat de Heere nog weldadigheid wil schenken. En dan is dat evangelie, maar niet een evangelie waarbij David het begin doet en Mefiboset de rest moet afmaken. We zagen het al. Ik heb het u al gezegd, toen die knechten daar kwamen, toen hebben ze niet Mefiboset een paar krukken gegeven en gezegd, nou, dat is beter dan op je benen, op je kreupele benen lopen. Met die krukken kun je verder komen dan zonder. Probeer het hier maar mee. Dat is wel de boodschap die van vele preekstoelen en van vele platformen vandaag verkondigd wordt. Alsof dat het evangelie is, dat God wat helpende genade geeft, maar dat het er voor de rest van de mens afhangt. En van de wil van de mens, en van de beslissing van de mens, en van de daad en de gewilligheid van de mens. En zo lopen er heel wat op krukken vandaag, om zo in Jeruzalem te komen. Maar het evangelie dat God ons openbaart, ook in deze geschiedenis, dat is een geheel evangelie. Dat is niet een boodschap die ons alleen maar zegt, God begint en dan geeft hij je wat en dan moet je mee werken en dan kun je er zelf wel mee verder komen. Nee, het evangelie dat God openbaart, dat is de boodschap dat de Heere begint, voortzet en eindigt. En dat hij alles doet. Hij roept. Knechten kwamen als de roepstem van David. En daarmee was Mefiboset verantwoordelijk gesteld. Jawel. Die roeping was welmenend. Die roeping was ernstig. Maar het ging meer, het ging verder dan alleen maar roepen. Zo komt de Heer in ons leven ook met de roepstem. En dat stelt ons verantwoordelijk, de nodiging tot alle die onder het evangelie zijn. En toch, hoewel die nodiging welmenend en ernstig is, er zijn er velen die er geen gehoor aan geven, die het tegenstaan, die het afwijzen. Hebt u dat ook gedaan tot nog toe? De welmenende aanbieding van genade, de lieflijke lokstem van het woord van God, de boodschap der genade, de presentatie van de genade Gods in Christus, de welwillendheid des Heren om zondaren te ontvangen, het is u alles voorgesteld. Maar wat hebt u ermee gedaan? Tot nog toe alles voor kennisgeving aangenomen en naast u neergelegd en bent u toch verder gegaan op de weg waarin u al ging en heeft het uiteindelijk geen resultaat in uw leven gehad en leeft u nog steeds in die afwijzing van de Heren? Dat is hetzelfde als tot de Heere zeggen, als hij met de rijkste genade aanbiedingen komt en met de heerlijkste tijding, toch tegen de Heere zeggen, Heere, ik heb dat niet nodig en er is in mijn leven voor zoiets geen plaats. En daarmee tergen we de Heere, nietwaar? Daarmee leggen we wel een zware last op onze ziel. Ik heb geroepen. En zij hebben niet geluisterd. Ik heb gewaarschuwd. Maar zij lieten zich niet waarschuwen. Ik heb uw kinderkens bijeen willen vergaderen zoals een hen haar kiekens bijeen vergadert. Maar gij hebt niet gewild. Zie. Uw huis worden u woest gelaten. Ja, wat kan de Heere anders zeggen? In Chorazin en Bethsaida en in Capernaum tekenen gedaan, woorden gesproken, zoveel, zo ernstig, zo indringend, zo welmenend, dat als het in Tyrus en Sidon en Sodom en Gomorra had plaatsgevonden, dan hadden die goddeloze steden zich tot God bekeerd in zak en as. Maar in Chorazin en Bethsaida en in Capernaum bleef alles hetzelfde. Wee u! Wee u! Gij zijt tot de hemel toe verhoogd. Ge zult tot de hel toe nedergestoten worden. Wat kan de Heere nu anders zeggen tot die steden waarin zijn krachten het meest geschied zijn? En wat kan de Heere nu anders zeggen tot een volk dat 10, 20, 60 jaar onder de genade aanbieding gezeten heeft en het heeft mogen horen, de Heere is genadig en barmhartig. Dat het menigmaal heeft gezongen in de kerkendienst. Dat de Heere schoon zwaar getergd, langmoedig en weldadig is. En dat dan toch dezelfde gebleven is. Wat kan de Heere nu anders zeggen dan wee u? Daarom, gemeente, als wij opnieuw en ook vanmorgen weer welmenend en hartelijk en dringend genodigd zijn. En als weer van Gods wegen gezegd is, wij bidden u van Christus wegen, laat u met God verzoenen. En we gaan dan toch voort op de weg zonder de Heere. Houdt u er dan wel ernstig rekening mee dat de Heere dan ook zegt, uw huis worden u woest gelaten. Gij hebt niet gewild. Buig toch voor die weldadige God, die in David openbaar komt. Val die God toch te voet en smeek hem om zijn ontferming. En bid hem om die gunst, die onverdiende gunst die u niet missen kunt. Als David zo zijn knechten naar Mefiboset stuurt, dan is het niet alleen met die welmenende nodiging. Dan houdt David er ook rekening mee dat Mefiboset kreupel is. En dat hij niet komen kan. Dan houdt David er ook rekening mee dat Mefiboset een hart heeft dat in zichzelf afkerig van David is. En dat hij daarom ook niet komen wil. En dan gaat David via zijn knechten al die weerstanden overwinnen. Zodat het resultaat is, hij komt in Jeruzalem. En zo gaat de verhoogde Christus, die weet van onze lamheid en van onze kreupele benen en van onze onmacht en onbekwaamheid. Die ook weet van onze ingeboren onwilligheid, zijn geest uitzenden. En zijn geestelijk volk zal zeer gewillig zijn op de dag van zijn heerkracht. En hij brengt ze, zoals de herder de lammeren in zijn armen draagt. Hij doet alles. In zijn onwederstandelijke genade doet hij alles. En dat is het geheim van zalig worden. Amen. We zingen Psalm 65, het derde vers. 65, vers 3. Heere, wij mogen aan het einde van ons samen zijn uw grote naam met dankzegging erkennen voor dit gedeelte uit uw woord, wat we vanmorgen met elkaar mochten overdenken, hoe gij door middel van David uw weldadigheid hebt willen bewijzen onder Israël en hoe daar die mens die niets bezat het voorwerp van mocht worden. Heere, wij bidden u dat gij ons het evangelie wil doen verstaan, maar meer dat u ons ook deel wilt geven voor het eerst of bij vernieuwing aan die weldadigheid. Want zal het goed met ons zijn, Heere, dan hebben wij dat en dat wel heel persoonlijk allemaal nodig. Doe ons dan verstaan, Heere, dat het bij u te krijgen is en om niet. Wij bidden van u dat gij uw woord heiligen wilt aan ons hart. Dat gij uw volk meer en meer wilt oefenen in die kennis van zichzelf. Waarbij ze alles van zichzelf kwijtraken en zichzelf in hun totale ongeschiktheid en onwaardigheid mogen leren kennen. Ja, wil hen ook oefenen in de kennis van uw genade, uw eenzijdige, uw volk. Komen genade, dat alles, maar dan ook alles in Christus is. Heilig zo uw woord aan ons hart en wilt gij ons ook het verdere van deze dag gedenken en ons ook in de avond weer samenbrengen om met elkaar deze geschiedenis verder te lezen, kon het zijn met vrucht ook voor ons eigen hart. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 130, het tweede en het derde vers. 130, vers 2 en vers 3. Gaat ons heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.